Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij Indah Herniani. Indonesië nodigde niet geallieerde landenbeweging uit om de rol in de IAO te vergroten. 70ste-jarige bilaterale betrekkingen tussen Indonesië en Filipijnen. De economische ontmoeting tussen Indonesië en Filipijnen zal naar verwachting de handel bevorderen. Hier is het complete nieuws. Indonesië nodigt de niet geallieerde landenbeweging uit om hun rol als partner in de Internationale Arbeidsorganisatie of IAO te vergroten. De directeur-generaal van Manpower Supervision and Occupational Health and Safety, K3, van het ministerie van Manpower, Sugeng Priyanto, zei dat Indonesië klaar is om samen te werken met de niet geallieerde landenbeweging lidstaten om de uitdagingen van het personeel op een meer adaptieve en responsieve manier aan te gaan. Volgens directeur-generaal Sugeng zijn er 3 stappen voor de boeg die door de niet geallieerde beweging moeten worden overwogen om verschillende arbeidsaangelegenheden die de IAO aangaat te behandelen. Deze 3 dingen zetten Sugeng voort, namelijk het waarborgen van de inclusiviteit en effectiviteit van de IAO, het voortzetten van de inspanningen van de niet geallieerde beweging om de IAO te ondersteunen bij het versterken van het IAO monitoring systeem en de noodzaak voor de IAO om haar lidstaten steun te verlenen bij hun prioriteiten voor een mensengerichte agenda in overeenstemming met toekomstige werkgelegenheidsstrategieën. Bilaterale betrekkingen tussen Indonesië en Filipijnen zijn sinds 70 jaar geleden gevestigd. In die periode hebben Indonesië en de Filipijnen nauwe samenwerking tot stand gebracht om regionale stabiliteit en vrede te handhaven en een steeds hechtere en bredere samenwerking tot stand te brengen. In de handelssector steeg de waarde van Indonesische handel op de Filipijnen in 2018 met 4%. Dit werd overgebracht door de minister van Women's Empowerment and Child Protection, Johanna Jembise, in haar gesprek die de Indonesische regering vertegenwoordigde op de 121ste Filipijnse onafhankelijkheidsdagreceptie en herdenking van de 70ste verjaardag van betrekkingen tussen Indonesië en Filipijnen in Jakarta op woensdag.
Over de past 70 years, Indonesië en de Philippines have been working closely to maintain regional peace and stability and brought our bilateral relation to grow from strength to strength. Conducive regional environment has enabled both countries.
Het is trots omdat alleen in 2018 te delen, we hebben 4% meer van ons bilaterale handelswaarde genoten. In 2018 is het eerste jaar een totaal van $7,78 miljard. Toerisme en investeringssamenwerking zijn ook snel gegroeid. En ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking in de komende jaren zal groeien. Tot op inzicht. Ondertussen zei de Filipijnse ambassadeur in Indonesië, Lee Hyong TV, dat Indonesië voor de Filipijnen meer was dan een buurland. Na de tsunami in Aceh in 2014 waren de Filipijnen het eerste land dat humanitaire hulp naar Indonesië stuurde. Omgekeerd toen in 2014 een tyfoon in Filipijnen trof, bood Indonesië hulp voor revalidatie in Marawi op de zuidelijke Filipijnen. Dat volgens Lee Hyong TV toont de nabijheid tussen de 2 landen. Filipijnse Business Club Indonesia hoopt dat de bijeenkomst van de Economische en Investeringsconferentie in Filipijns-Indonesië de zaken van de 2 landen kan verbeteren. De voorzitter van de Filipijnse Business Club Indonesia, Antonio Kapati, gelooft ook dat deze ontmoeting en het platform zal zijn, zoals eerder gezegd door de vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel en Industrie, of KADIN, Shinta Ramadhani. De voorzitter van de Filipijnse Business Club Indonesia beoordeelde ook dat de zakelijke kansen van de twee landen zouden kunnen toenemen als de Filipijnen en Indonesië gemakkelijker zaken zouden doen. De Filipijnen en Indonesië hielden op dinsdag voor het eerst een economische en investeringsvergadering voor de activiteiten van de twee landen in Jakarta. De eerste Filipijnse-Indonesische economie- en investeringstop werd geopend door de Filipijnse ambassadeur in Indonesië, Lee Hyong TV, en werd bijgewoond door de minister van Toerisme van de Filipijnen, vicevoorzitter van KADIN Shinta Kamdhani, en een aantal functionarissen, figuren en zakenmensen uit beide landen. Tijdens de vergadering werd een discussiesessie gehouden die het thema infrastructuur en toerisme besprak, evenals de ontwikkeling van een start-up ecosysteem of proefbedrijven in beide landen. De provincie Noord-Sulawesi exporteert begin in juni 2019 de kokosmeel naar Irak, die vraag uit het land. Het hoofd van Buitenlandse Handel van Industrie en Trade Office van Noord-Sulawesi, Darwin Muksin, zei dat het volume kokosmeel dat naar Irak werd geëxporteerd 26 ton was en in staat was om buitenlandse valuta te genereren voor het land van meer dan 30.000 Amerikaanse dollar. De vraag naar kokosmeel uit landen in het Midden-Oosten voor en na Lebaran is toegenomen in vergelijking met de gebruikelijke omstandigheden. Hij verwacht dat de export van kokosmeel naar het Midden-Oosten blijft toenemen. De opening van de markt voor kokosmeel naar Irak is een kans voor Noord-Sulawesi om de export van het vlaggenschip goed aan te moedigen, zodat dat zich naar meer landen in de wereld blijft verspreiden. Kokosmeel is een van de belangrijkste grondstoffen van de provincie Noord-Sulawesi, waarvan veel van de exportbestemmingen worden vergeleken met andere grondstoffen. Darwin zei dat Irak, ondanks het feit dat het niet de meest dominante exportmarkt voor kokosmeelproducten is, het potentie heeft om blijven groeien. Dat was het nieuws. Programma Commentaar met de titel Verkiezing Proefproces. Sinds vrijdag vorige week is het proces tegen 2019 van het presidentiële verkiezingsgeschil gehouden door het Indonesische Constitutionele Hof. Het proces waar veel mensen hadden gewacht, had het politieke tempoelt van het land veranderd. De rechtszaak begon met een leeswet van Bambang Wijayanto, een lid van de presidentskandidaat 2, het juridisch team, en ging door met weerlegging van kandidaat Yuli Lid nummer 1, Yusril Iza Mahendra, evenals verklaringen over getuigenverklaringen. In de 2019 presidentiële verkiezingsgeschilproef stelde de positief van het Constitutionele Hof van Justitie de neutraliteit van Indonesische juridische instelling op het spel. Tijdens de gelijktijdige verkiezingen in april 2019 was er een massale kandidaat voor instellingen en massamedia voor bepaalde kandidaatparen en partijen. Daarom moeten de rechters van het Hof nu hard werken en eerlijke, nauwkeurige, duidelijke, verantwoordelijke en rechtsgeldige beslissingen nemen. Er zijn nog 7 dagen om door het Hof te beslissen wie Indonesië zal leiden of om de beslissing van de General Election Commission te annuleren. Tolerantie voor de constitutionele rechter bij het onderzoeken van het in de grote stapel bewijsmateriaal voorgesteld door beide partijen, evenals de intelligentie bij het onderzoeken van elke wet. Fysiek onthoudingsvermogen omvat ook organisatoren uit het hele land, die zijn overgegaan als gevolg van vermoeidheid in het verkiezingsproces, dus dit gebeurt niet met rechters van het Hof. Dit is nodig omdat er nog enkele dagen zijn voordat het proces voor het Constitutionele Hof eindigt. Sinds de verkiezingen van 2004 zijn er geschillende beslechtingen in de presidentsverkiezingen geweest. De huidige rechtszaak heeft echter een beperkte tijd. De rechters van de rechtbank moeten in staat zijn hun tijd, energie en gedachten te beheren. Na het beslissen van de resultaten van de presidentiële verkiezing, die wordt betwist, moeten zij het geschil van het wet onder ogen zien. De zal dragen omdat het 16 nationale partijen en 4 lokale partijen impliceert. Er zullen bijna 100% partijen zijn, omdat de wetgevende kandidaten van stad, regenschap, provinciaal en centraal niveau betrof. Elke beslissing van het constitutioneel hof voor elke wet zal zijn. Het moet gebaseerd zijn op eerlijkheid, neutraliteit, verantwoordelijkheid en rechtsgeldigheid. Ook acceptatie van de grote invloed met volgers om de vredentoegang te beletten, de protesteren met ongepaste manieren en plaatsen als radicale daden. Dat was het commentaar.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 21 juni 1961, de geboortedag van de president van Indonesië, Joko Widodo. Joko Widodo werd geboren op 21 juni 1961 in Surakarta, Midden-Java. Joko Widodo is de 7e Indonesische president die aantrad sinds 20 oktober 2014. Joko Widodo is van 15 oktober 2012 tot 16 oktober 2014 gouverneur van DKI Jakarta geweest. Zijn politieke carrière begon als burgemeester van Surakarta sinds 28 juli 2005 tot 1 oktober 2012. Zijn naam werd bekend nadat hij werd overwogen om het gezicht van Surakarta te veranderen in een stad van toerisme, cultuurstad en batikstad. Op 20 september 2012 is Joko Widodo erin geslaagd de verkiezing van de gouverneur van DKI Jakarta te winnen. We gaan verder met de gebeurtenis van 21 juni 1970, Sukarno stierf. Dr. Insinyur Sukarno was de eerste president van de Republiek Indonesië die diende in de periode van 1945 tot 1966. Sukarno stierf in Jakarta op 21 juni 1970 wegens ziekte. Sukarno speelde een belangrijke rol om de Indonesische natie te bevrijden van het Nederlandse kolonialisme. Hij was de proclaimer van de Indonesische onafhankelijkheid samen met Mohammed Hatta op 17 augustus 1945. Sinds zijn jeugd was Sukarno actief geweest in de politieke strijd tegen het Nederlandse kolonialisme. Als gevolg van de politieke activiteiten van Sukarno, die vaak door de Nederlandse regering zijn opgesloten. Sukarno staat bekend als een Pancasila graafmachine, omdat hij voor het eerst het concept van de basis Indonesische staat aanwakkerde en het Pancasila noemde. We beëindigen met de gebeurtenis van 21 juni 1972, de Nationale Landbouwdag. De vastberadenheid van 21 juni als de Nationale Landbouwdag werd in 1972 uitgevoerd door de regering. 21 juni is het begin van het eerste seizoen, het begin van 12 seizoenscycli die de Indonesische bevolking kent en die beweging van het regenseizoen, droogte, wind, insecten, ziektes enzovoort omvat. Van de historische en culturele documenten, wat belangrijk is voor boerengemeenschappen met in begrip van boerderijen, is het brengen van lof voor hun resultaten. Gebaseerd op het begrip van lokale culturele wijsheid, werd sinds 1972 de datum van 21 juni gebruikt als de landbouwdag voor alle landbouwgemeenschappen in Indonesië. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Bilakah engkau mengerti semua yang ada di hatiku ini? Ku hanya ingin dekatmu. di sini.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, de G20-landen benadrukten de voordelen van aanpassingsacties en de rol van klimaatbestendigheid en infrastructuur bij de ontwikkeling van robuuste sociaal-economische en ecologische systemen wereldwijd, regionaal en nationaal voor duurzame ontwikkeling. Dit werd besproken tijdens de G20-ministeriële bijeenkomst over de energietransities en mondiale milieu voor een duurzame ontwikkeling, bijeenkomst in de stad Karawizawa, Nagano, Japan, 15 en 16 juni 2019. De minister van Milieu en Bosbou, Siti Nurbaya, die Indonesië vertegenwoordigde tijdens de bijeenkomst, dacht dat de locatie van Indonesië, dat zich in het Ring of Fire gebied bevindt, het vatbaarder maakte voor natuurrampen. Daarom is het belangrijk om mitigatie-inspanningen te leveren tegen verschillende potentiële natuurrampen. Naast mitigatie-inspanningen benadrukt Indonesië in de National Intended Contribution, NDC, ook het belang van de adaptatie aan klimaatverandering, in dit geval klimaatsbestendigheid, die drie aspecten omvat, namelijk economische, sociaal en ecosysteem of landschap. Tijdens de bijeenkomst zei minister Siti Nurbaya dat Indonesië ook alle instrumenten bleef versterken om prioriteit te geven aan aanpassing aan de klimaatverandering voor de alle ontwikkelingssectoren op alle niveaus. Bovendien heeft minister Siti het beleid en de acties van klimaatsadaptie en verkracht door gedragen die door Indonesië zijn uitgevoerd. Sommigen van hen worden geïmplementeerd via bilateraal en multilateraal samenwerking. De betrokkenheid en ervaring stellen dat Indonesië zich ervan bewust is dat aanpassingsmaatregelen op het gebied van klimaatverandering het risico op rampen kunnen verminderen. Minister Siti zei ook dat er veel Indonesische inspanningen zijn geleverd om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Deze inspanningen omvatten het bouwen van informatiesystemen, namelijk kwetsbaarheidsindex, gegevensinformatiesystemen of CIDIC, in het aanmoedigen van klimaatdorpse programma's of ProClim. Volgens Siti kunnen technologische ondersteuning, duurzame investeringen en onderzoek worden toegepast om aanpassingsinspanningen te verbeteren en uit te breiden. Om deze reden is samenwerking, wederzijde het wisseling van kennis en technologieontwikkeling en investeringen nodig, wat de verkracht van ecosystemen ondersteunt. Bovendien legt de Siti Nurbaya de rol van de gemeenschap, de lokale overheid en het maatschappelijke middenveld uit, als mede de rol van de particuliere sector voor aanpassingsinspanningen. Indonesië nodigt de G20-landen uit om samen te werken en kan middelen aanmoedigen en mobiliseren om inspanningen op het gebied van infrastructuuraanpassing en resilience onder te snijden. Dat was Indonesiaku voor vandaag.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia. De mensen in het district Batanghari Jambi hadden in het verleden de gewoonte om hun lunch te koken in de taal, genaamd talang of katalang in de lokale taal. Dit gerecht heet gulai talang. Meestal zijn deze gerechten gemaakt van ingrediënten die gemakkelijk verkrijgbaar zijn in de taal, zoals eenden of patrijs en herten waarop kan worden gejaagd in het gebied rond de taal. De ingrediënten zijn eenvoudig, waaronder zout, rode en witte uien, chili, koriander, gember, kurkuma en citroengras. Hoewel gekookt met behulp van geïmproviseerde kruiden, maar de dakgoten hebben unieke smaken. Kruidige, zoet-zure smaak vermengt zich in één gerecht. Hebben de lokale bewoners een traditie van het eten van gulai dakgoten in het huizen van bewoners die een viering zullen houden, speciaal diegenen die met hun kinderen willen trouwen. De traditie van het koken van dakgoten gebeurt nog voordat het feest wordt gehouden. In de traditie van dakgoten verzamelen alle bewoners zich meestal in huizen van bewoners die de hajatan of het evenement hebben in de en gulai dakgoten samen eten. In de maaltijd, samen met de zogenaamde lokale bewoners, eten ze de gulai. Gulai talang wordt geserveerd in een dienblad voor 3 tot 4 personen. De gulai talang dit alleen worden gegeten als het feest komt. Iedereen die dit unieke culinaire Batanghari wil proberen, kan het proeven in eetstaaltjes in de omgeving. Bijvoorbeeld eetkraampjes op Batanghari Tebo Portsi. Naast goudgoten, heeft in dat gebied ook nog andere typische culinaire. Een van hen is curry. Er wordt gezegd dat de kari telt omdat alle ingrediënten gelijktijdig worden gekookt, zoals bijvoorbeeld vlees, stappen, kokosmilk, chili en spijsrijen. Door de lokale gemeenschap staat bekend als het wonder. Dat was de wonderen van Indonesië.
Voice of Indonesia.
Naar het programma Diver Zin, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Yubi, in het programma Diversions. En vandaag zullen we informeren over Indonesië die Global winner Laurel Branston Challenge Paris heeft gewonnen. Dus blijf u met ons alleen maar in www.voinews.it. De Indonesische delegatie maakt de naam van het land opnieuw internationaal. Het Phoenix Team, dat bestaat uit 3 studenten van de ITB, School of Electrical and Informatics Engineering, heeft de Global Winner gewonnen in de L'Oréal Brainstorm Challenge wedstrijd in 2019 in Parijs. De 3 studenten waren Johan Purnomo, Rifda Annelies en Albert Sahala Theodor. De competitie werd gewonnen door 65 landen met de deelnemers van meer dan 40.000 studenten van over de hele wereld. Elke deelnemer neemt deel aan de selectiefase in zijn respectievelijke landen en de winnaars van elk land vertrekken naar Parijs om deel te nemen aan de internationale finale. Albert Sahala als teamleader zei dat het Phoenix team een product droeg met de naam Isban. Dat was geïntegreerd met een mobiele applicatie om ouders te waarschuwen voor examenziekte bij hun kinderen. En ook herverspakking van La Roche-Posay Lipikar Baume AP Plus dat gemakkelijk te gebruiken is door kinderen wanneer ze examenverschijnselen voordoen. Eczeem is een ziekte die irritatie en uitslag te groot veroorzaakt, die vanaf de kindertijd begint. Deze ziekte veroorzaakt niet alleen zichtbare fysieke problemen, maar veroorzaakt ook psychologische en psychosociale problemen voor de patiënt. Voor de globale finale L'Oréal Brainstorm Challenge van dit jaar moeten elke vertegenwoordigers van het land de producten die ze brengen naar de jurygroepen pitchen. Daarna voerde de jury een objectieve online beoordeling uit, zodat 6 vertegenwoordigers van de landen met de hoogste scores werden verkregen. Het Phoenix team als de vertegenwoordigers uit Indonesië werd gekozen als een van de 6 vertegenwoordigers van het land die uiteindelijk hun producten in de laatste fase presenteerden en rechtstreeks werden beoordeeld door top-executief van L'Oréal. Het Phoenix team werd uiteindelijk gekozen als de winnaar van de Global Final L'Oréal Brainstorm Challenge Global 2019. Albert Sahala als teamleader zei dat naast directe geschenken zal het team de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de stage in de Entrepreneurship Award programma op Station F, de grootste start-up campus ter wereld. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens. Thank you.
kala hati resah, seribu ragu datang memaksaku. Semakin menyerang, kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat
of Indonesia.
Luisteraars, kom nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, in deze editie zullen we luisteren naar een liedje uit Riau met de titel Soleram. Voordat de Afrikaanse zanger Miriam Makeba dit liedje op het internationaal toneel introduceerde via haar album Mama Afrika in 1991, hadden we Veers, een Amerikaanse groep, die nummer als afgop genomen op het album Goodnight Irene, 1949 tot en met 1953. Dit liedje, dat ook populair is in verschillende delen van Indonesië, bewaart een boodschap om niet achterloos op anderen te reageren en om vriendschappen onder te houden. Oké, luisteraars, dit is GNP met het liedje Soleram. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini. Meski tiada sanggup untuk kau terima, aku memang manusia paling berdosa.
keinginan semu. Lebih baik jangan mencinta aku dan semua hatiku, karena takkan pernah kau temui cinta sejati. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu, sejuta kata maaf terasa kan percuma. Rasa ku telah mati untuk menyadari.
Of Indonesia.
Ini bukan cerita lengkap, tak sedikit orang melakukannya. Menggambar tubuhnya, sehingga namanya memang indah, tapi apa artinya? Ternyata berpisah. Nafsu dulu baru logikan tinta.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentie kortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @VOI Indonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!